Goedenavond, luisteraars. We gaan weer verder met de geschiedenis van de Engelse theoloog die ook in Amerika en zelfs in Australië heeft gewerkt, Arthur Pink. We hebben gehoord dat hij vooral leefde van en werkte voor zijn maandblad. Daar heeft hij een levenswerk van gemaakt. Tot aan zijn dood is het maandblad elke maand over heel de wereld verspreid. De vulling van dit maandblad is dus zijn lust en leven geweest, hoewel het wel vaak door de beproevingen heen ging, omdat hij zelf de uitgaven moest bekostigen en dikwijls ook geen inkomen had. De regelmatige uitgaven van een maandblad veroorzaakt vanzelfsprekend ook stress. Door een stipte levenswijze en strak patroon is er toch maand na maand en jaar na jaar een uitgave van dit maandblad geweest. En in het latere gedeelte van zijn leven is het schrijven van het maandblad nog steeds zijn enig levensdoel geweest. Het schrijven gebeurde in het begin vooral nog zonder schrijfmachine. Waren er toen nog niet, maar later heeft zijn vrouw Vera leren typen. Liefde tot Gods woord en de verspreiding ervan, dat zijn voor hem de redenen geweest om door te gaan met dit maandblad. Maar hij was wel een streber, hij studeerde zonder onderbreking of ontspanning. Hij las gemiddeld 25.000 bladzijden per jaar. Geen wonder dat hij in 1923 instortte. Hij werd depressief en kreeg klachten. Hij kwam na aanvankelijk protest wel onder behandeling, maar bleef moeite houden om te relaxen. Pink mocht later wel weer wat genezen, maar heeft meerdere tijden van depressiviteit gekend. Ook kon hij gebukt gaan onder eigen tekortkomingen of van misstanden in de kerk en de wereld. Dat greep hem aan, omdat hij een geestelijk, dus gevoelig mens was geworden. In het begin leidde hij dus conferenties, studeerde en schreef, maar hij had toch eigenlijk wel ook behoefte aan een plaats waar hij kon preken. Hij preekte wel af en toe, dan is hier en dan weer daar, maar hij verkoos een eigen plekje. Wel nu, toen hij geen aanbod in Amerika kreeg, was een uitnodiging van een abonnee van zijn maandblad, een abonnee uit Australië, om in Sydney te komen wonen, hem meer dan welkom. En zo gebeurde het dat Arthur en Vera Pink hun zwerftocht in deze wereld vervolgden en naar Australië emigreerden. Onderweg in het grote Amerika preekte hij overal waar mogelijk nog en verdiende zo het geld voor de overtocht. Hij geloofde dat de Heer de weg leidde naar het land Australië. Pink's nadruk op Gods soevereiniteit en het uitdragen van de leer van de uitverkiezing heeft toch op de duur tot moeilijkheden geleid in de baptistische kerken waar hij voorging. Dit was eigenlijk onvermijdelijk. Nee, hij was niet eenzijdig, maar wel geneigd om op onbijbels gedachtegoed nogal streng te reageren en voortdurend de vinger te leggen. Zag hij eenzijdigheid in de leer, bijvoorbeeld het benadrukken van het feit dat de mens moest kiezen voor de Heere, dan legde hij alle accent op Gods soevereiniteit en ook andersom. En daarom helaas, na een prekenserie over Gods soevereiniteit, waar hij ook een boek over heeft geschreven, en de verkiezing, kwam het in 1925 tot een breuk met de reguliere baptisten. Hij werd beschuldigd van het feit dat hij de verantwoordelijkheid van de mens ontkende. En daarom heeft hij er nog eens een nadrukkelijke afscheidstoespraak over gehouden, waarin hij dat liet staan, maar toch ook vooral benadrukte dat de mens van zichzelf uit onmachtig was tot enig goed. De strict baptists in Sydney, de strengere baptisten, hadden daar drie gemeenten en er was één van vakant. En daar heeft Pink zich toen bij aangesloten. Hij was daar zelfs welkom. Er opende zich voor hem een nieuw arbeidsveld en een druk arbeidsveld ook. En het nodige schrijfwerk voor zijn maandblad moest natuurlijk ook verder gaan. De zomers vond hij wel erg heet en energieverlammend, maar hij ging gedurig door. Hij voelde zich onder de strict baptists echt wel thuis, maar er was ook een stroming van leidelijkheid. En toen hij daar tegen inging en fel tegen inging, kwamen er weer moeilijkheden van een hele andere kant. En dat is gedurig de strijd geweest voor Pink. Zijn bezwaar was dat op veel plaatsen eenzijdig werd gepreekt. Op de ene plaats wordt de mens aan het werk gezet en op een andere plek klinkt nooit de oproep tot bekering. Pink zou Pink niet zijn als hij de leidelijkheid niet zou veroordelen in zijn preken, maar hij ontkwam ook weer niet aan wat ze in Engeland noemen, of in Amerika ook, een overreaction. Een wat overspannen reactie op al deze dingen. Wel nu, toen er hevig verzet rees, bleef er voor Pink niets anders over dan om afscheid te nemen van de strict baptists in Sydney. Hij werd beschuldigd dat hij een volmaakte kerk op aarde wilde, maar dat wees hij van de hand. Volmaakte kerken zijn er niet, zo zei hij, maar elke kerk is wel geroepen om de volle raad Gods te prediken en het woord des levens voor te houden. Toen hij dus daar vandaan ging, ging de helft van de gemeente met hem mee en zo kwam er in Australië een zelfstandige Pink-gemeente. Pink dus als enige voorganger. Een zelfstandige gemeente. Hij werd vanuit de gevestigde kerken in Sydney wel heel erg belasterd. Er rees heel veel verzet tegen hem. Dingen die niet waar waren, werden verspreid. Valse geruchten. Verteld werd bijvoorbeeld dat hij zijn vrouw sloeg en ook gezien was toen hij een café verliet. Pink is echter niet langer dan 8 maanden voorganger van deze afgescheiden Pink-gemeente geweest. Hoewel hij toch om zijn prediking geliefd was, kwam er oneenigheid en dat kwam ook wel door zijn stuurse opstelling. Hij kon bij onregelmatigheden bijvoorbeeld zijn mond niet houden. Als iets hem niet aanstond, dan zei hij dat ook tijdens de dienst. Toen er een lied gezongen was en de pianiste na afloop als een mannequin, zegt hij, over het podium naar haar plaats schreed, viel hij nogal fel uit dat dit nooit meer mocht gebeuren. En dat zette dus kwaad bloed. Hij bleef een prediker hier en daar, maar eigenlijk kunnen we hem noemen de ongewilde prediker. En na deze enkele jaren in Australië kwam er weer een tijd van verhuizen. Pink, die een wereldzwerver was, heeft vanaf toen ook binnen zijn vaderland, Engeland, gezworven van het ene naar het andere adres tot 12 keer aan toe. Ze arriveerden op 30 augustus 1928 in Londen, na een zeereis van 6 weken met zo'n 500 medepassagiers. En Pink merkte op dat onder die 500 medepassagiers geen enkele christen was. Dat vond hij heel erg. Pink en zijn vrouw logeerden enige tijd bij zijn broer, Frank, en daarna bezochten zij de ouders van Pink, die beide nog in leven waren. Hij werd wel eens gevraagd te preken, dan hier en dan daar, maar kon nergens blijven, vooral omdat zijn prediking niet werd begeerd. Ze huurden een cottage aan de Noordzeekust waar Pink zich wijdde aan zijn maandblad Studies in the Scriptures en met een kleine kring aan bijbelstudie deed. Maar een preekstoel kon hij niet vinden om het woord van God uit te dragen en daarom besloten Arthur en Vera opnieuw Engeland te verlaten en op 2 mei 1929 stapten ze weer aan boord van een schip dat hen naar Amerika bracht, dat wel het vaderland van zijn vrouw Vera was. De douanebeambte vroeg aan Pink of hij de preekstoel weer op wilde, waarop Pink antwoordde, jazeker, door Gods genade, en ik hoop een instrument in Gods hand te zijn, opdat dode zondaren mogen worden opgewekt tot een nieuw leven. Aha, glunderde de douanebeambte, dat is taal naar mijn hart. Ja, dat zijn dingen die je kunt meemaken in Amerika. Toen we zelf in Canada woonden en ik ook wel in Amerika moest spreken, en de douanebeambte vroeg waar ik naartoe ging en wat ik daar deed dan, dat moeten ze allemaal weten, trof ik ook een keer een douanebeambte die vroeg waar ik dan over zou preken. En we kregen nog een mooi gesprek daarover. Pink en zijn vrouw gingen naar Vera's geboortegrond, Kentucky. En van daaruit preekt hij weer hier en daar, maar voelde zich nergens thuis. Pink was echt wel een man met een moeilijk karakter. Die kon vallen bijvoorbeeld over het feit dat overal het 's morgens het avondmaal werd bediend, terwijl het toch een avondmaal is. Het hoorde 's avonds gevierd te worden, zei hij. Werd hij niet ergens te preken gevraagd, dan ging hij helemaal niet naar de kerk. Van Kentucky trokken ze weer naar de west en moesten overal woonruimte zien te vinden en te huren. De enige arbeid die constant doorging was de vulling en verspreiding van het maandblad. De abonnees kregen het blad vanaf een steeds wisselend adres. Pink was een man met onveranderlijke gewoontes. Toen hij zijn maandblad aan het schrijven was, was er op een middag tot 3 keer toe een tamelijk flinke aardbeving, waardoor al dus zijn vrouw Vera het huis werd opgetild en weer neergezet. Terwijl de hele buurt overstuur was, ging Pink, maar wel wat bleekjes, al dus zijn vrouw gewoon door met zijn schrijfwerk en verliet zijn bureau niet. Dat is dan ook Pink. Daarna zijn ze uitgenodigd om in Pennsylvania in kleine groepen voor te gaan. En dat hebben ze toen gedaan. En ze zijn binnen Amerika dus verhuisd naar Pennsylvania. Tegenover hen in de trein van Chicago naar Pittsburgh zat een christelijke dame, zo bleek al gauw. Toen de conducteur de kaartjes controleerde, bleek dat de dame per ongeluk in de sneltrein zat, een trein die wel langs haar plaats van bestemming zou rijden, maar absoluut niet zou stoppen daar. Dat zou voor de lady een omweg betekenen van honderden mijlen en vele uren. Ze was behoorlijk overstuur toen ze erachter kwam, en Pink stelde voor om dit in het gebed voor de Heere neer te leggen. Bij God zijn alle dingen mogelijk, zei hij na het amen van het gebed, en ik geloof, mevrouw, dat de trein zal stoppen waar u moet zijn. Toen de trein na een enkel uur langzamer begon te rijden, kwam de conducteur opgewonden vertellen in de coupé dat de trein juist bij het station van haar woonplaats een stop moest maken om de een of andere reden en dat hij haar helpen zou om in een enkel ogenblik de trein te verlaten. Een gebedsverhoring. In Pennsylvania kreeg Pink weer verzoeken om hier en daar voor te gaan, maar Pink zag weinig vrucht en had geen gemakkelijke tijd. Ze woonden gedurende de 2 winters die ze er woonden in een huis zonder verwarming en elektriciteit en leden veel ontberingen. De winters kunnen daar heel lang duren. Toen de huisbaas het huis wilde verkopen, stond de familie Pink weer op straat en stonden ze voor een verhuizing. Ze woonden korte tijd in New York. Hij wees wel eens op een bordje, een wandtekst in zijn studeerkamer, waarop staat: gij blijft dezelfde. En dat is hun toch wel tot troost geweest bij al die veranderingen. In 1934 gingen de Pinks weer terug naar Engeland. Aan een vriend schreef hij: O mijn geliefde broeder, mijn eigen ziel is neergebogen, bijna overweldigd door het feit dat ik bij hen die ik heb zoeken te dienen geen resultaat heb gezien. Dat noemde hij de voornaamste reden om weer naar Engeland te gaan. Als ik God toch alleen maar met mijn pen kan dienen, kan ik dat net zo goed in Engeland, zo schreef hij. We kunnen ons zijn neerslachtigheid wel voorstellen, al moeten we wel gelijk zeggen dat hij niet helemaal realistisch was. Hij had geen vast werkterrein. Wie enige jaren achtereenvolgens ergens mag arbeiden, zal in de regel meer vrucht zien in verloop van tijd dan hij die dan eens hier en dan eens daar volgaat, om dan weer spoedig te vertrekken. En bovendien is het niet goed om terstond vrucht te willen zien, dat kan wel, maar wat is de praktijk? Waar is het vertrouwen dat Gods woord niet ledig tot hem zal wederkeren? En tenslotte was God niet bezig hem duidelijk te maken dat hij hem elders voor wilde gebruiken, of liever gezegd anders te gebruiken. Hij moest de prediker met de pen worden, zoals we volgende keer tenslotte nog eens zullen horen. Ik lees met u een stukje uit Psalm 119 en wel vanaf vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw verordeningen blijven zij nog heden staan, want zij allen zijn uw knechten. Indien uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan. Ik zal u bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht, om mij te doen vergaan. Maar ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd.